Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die de wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu met elkaar op Psalm 98 en daarvan de versen 2 en 3. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, de versen 2 en 3. Met de Kerk der Eeuwen belijden we vanmorgen ook ons geloof en we doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van de kerkvergadering van Nicea, waarvan Jezus Christus, de Zoon van God, wordt beleden, dat Hij om ons mensen en om onze zaligheid mens is geworden. Daarna zingen wij uit Psalm 75 het eerste vers, U alleen, U loven wij. Psalm 75 vers 1 naar de geloofsbelijdenis met de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen opnieuw kunt vinden in Lucas 2. En we lezen de versen 8 tot en met 20. Lucas 2, de versen 8 tot en met 20.
Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, in wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijk wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
En er waren herders in diezelfde landstreek,
zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden, in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God, zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hem weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft kondgedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden, allen tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Woord van de Heere, gemeente, dat ik u en jullie deze morgen mag bedienen, is genomen uit het voorgelezen gedeelte uit Lucas 2. En de tekst voor de bediening van het woord is vers 19, waar we Gods woord onze tekst voor vanmorgen lezen. Doch Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen, overleggende die in haar hart. We gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 72 en daarvan de versen 6, 7 en 10. Psalm 72, de versen 6, 7 en 10. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heere. Thank you. Na het hamen van de prediking, gemeente, zingen wij Psalm 119, de versen 29 en 84. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Dus Psalm 119, vers 29 en 84. Wat heb je nou echt nodig om kerstfeest te houden, gemeente? Als je in de wereld om je heen kijkt, dan zie je dat er van alles nodig is om de kerstsfeer op te wekken en allerlei dingen te doen die de kerstsfeer verhogen, waarvan mensen in onze tijd dan ook zeggen, als je dat allemaal niet hebt, dan heb je geen kerstfeest. Wat hebt u nou echt nodig om kerstfeest te vieren? Mag je dan in deze dagen niet wat extra doen? Och, natuurlijk, in de kring van het gezin en van de familie is dat ook best goed. Maar als we dat nou allemaal eens even wegdenken en weglaten, wat hebben we nou echt nodig om kerstfeest te houden? Vanmorgen zien we in onze tekst waar je echt kerstfeest mee kunt houden. Als je dat hebt, dan heb je alles. En heb je dat niet, ja, dan kun je van alles uit de kast halen om kerstfeest te houden, maar dan mis je het allerbelangrijkste. En dat laat de Heilige Geest ons vanmorgen zien. Als we kijken hoe Maria kerstfeest houdt. Het staat er heel eenvoudig in onze tekst. Doch Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen overleggende die in haar hart. Daar willen we vanmorgen samen naar gaan luisteren onder het thema voor de prediking, Maria en het evangelie van de geboren zaligmaker. We letten op twee lijnen vanmorgen. Allereerst hoe Maria het woord ontvangt en ten tweede hoe het woord in Maria werkt. Dus Maria en het evangelie van de geboren zaligmaker, hoe Maria het woord ontvangt en hoe het woord in Maria werkt. De tekst van vanmorgen, gemeente, is wel eens een verscholen tekst in Lucas 2 genoemd. Want inderdaad, de schijnwerper in Lucas 2 ligt vooral ook op wat die herders daar ontvangen in de velden van Efrata, die machtige boodschap vanuit de hemel, die dan wordt afgesloten door die machtige zang van de engelen, het ere zij God. En de engel heeft de grote daden van de Heere verkondigd daar in de velden van Efrata aan die herders. U is heden geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. En dat is inderdaad ook het centrum van dit hoofdstuk. U is heden geboren de zaligmaker. En dat is het centrum ook van heel het Lucas-evangelie. Lucas, die ons de Heere Jezus tekent als de zaligmaker der wereld, als de zaligmaker van verloren, van verachte mensenkinderen, mensen die niet meetellen, mensen die er buiten staan. De Heere Jezus wordt in het Lucas-evangelie inderdaad getekend als de zaligmaker die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En het is niet alleen maar in het Lucas-evangelie dat daar het hart van is. Maar we zien dat in heel de schrift. Om het maar met de woorden van de apostel Paulus te zeggen, als hij het heeft over de kern van het evangelie, dan schrijft hij, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En je kunt ook denken aan die woorden van de evangelist Johannes, die altijd toch zulke indringende woorden zijn, omdat ze de goddelijke liefde op zo'n machtige manier laten zien. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. U is heden geboren de zaligmaker. En dat moet ook het centrum en het hart zijn en blijven, ook van de prediking. Maar tegelijk, gemeente, geeft de Heilige Geest in Lucas 2 ons een inkijk, een inzicht, hoe die grote daden van de Heere hun uitwerking hebben in de harten en levens van mens. Want de Heere komt binnen in het leven van zondige mens. En dat zie je dan heel in het bijzonder daarbij die herders die daar de nachtwacht hebben gehouden over hun kudde. Die ineens in dat volle licht worden gesteld, dat hemelse licht van Gods heerlijkheid. En die een boodschap van de hemel ontvangen en ze gaan die boodschap ook straks doorgeven. De herders, die op een geweldige wijze overtuigd worden van dat machtige werk wat God in dat kind gedaan heeft, dat geboren is uit Maria. Ze gaan naar Bethlehem en ze vinden dat kind. Overeenkomstig zoals de engel dat gezegd had met dat teken. U zult dat kindeke vinden in doeken gewikkeld, liggende in de kribbe. Ze komen in Bethlehem en ze vinden Jozef en Maria. En die herders, die zullen natuurlijk ongetwijfeld aan Jozef en Maria verteld hebben wat ze gehoord hebben uit de mond van de engel in die nacht. Jozef en Maria, die denk ik zelf amper bekomen zijn van dat grote wonder wat ze enkele uren geleden hebben meegemaakt. Dat hun zoon is geboren. Het is altijd al een wonder als je voor het eerst vader en moeder mag worden. En je zo'n klein kindje in de armen mag houden, dan doorstroomt het geluk je hart toch niet waar. En Jozef en Maria die weten van dat wonderlijke van dit kind. Want de engel had immers gezegd tegen Maria, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genoemd worden. En nu krijgen Maria en Jozef, onverwacht voor hen zal het onverwacht zijn geweest, dat die herders daar gekomen zijn. Onverwacht bezoek van de herders. En ze krijgen via die herders een boodschap van de hemel. U is heden geboren de zaligmaker. Dit kind dat uit Maria geboren is, dat is de zaligmaker. Het is Christus de Heere. En de woorden van de engel die geven de herders niet alleen maar door aan Jozef en Maria, maar als ze hun bezoek hebben afgerond daar aan de kribbe van Bethlehem en ze gaan weer terug, dan lezen we dat ze alom bekend maken het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. Overal, al die mensen die ze tegenkwamen, daar in de straten van Bethlehem en in de omgeving van Bethlehem, ze hebben die blijde boodschap van de engel doorgegeven. U is heden geboren de zaligmaker. De tijd van de genade is aangebroken. Een machtige boodschap in die donkere tijd voor het volk van Israël, waarin het op zoveel manieren donker was, in politiek opzicht, in maatschappelijk opzicht, in geestelijk opzicht, een en al duisternis, donkerheid in gezonkenheid, zelfgenoegzaamheid en eigen gerechtigheid. En in die duisternis breekt de Heere nou door, door de hemelen te scheuren en zijn zoon te zenden naar deze wereld. En de Heere gebruikt die herders als verkondigers van die zeer blijde boodschap. Opdat iedereen zal horen, u is heden geboren de zaligmaker. En dan zou je toch zeggen, dat is een boodschap die je ieder wel moet aanspreken. Want daar heeft het volk van Israël toch eeuwenlang naar uitgezien, dat de Heere zijn belofte zou gaan vervullen en dat de Messias geboren zou worden. Maar wat lezen we dan in vers 18? Allen die het hoorden, die verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Ze verwonderen zich. Er is verbazing dat deze herders, die natuurlijk in die tijd, dat weet u denk ik wel, niet zo meetelden, een verachte groep waren, dat deze herders nou juist met deze boodschap kwamen. Het is opmerkelijk, ze zijn er aan de ene kant wel van onder de indruk. En dan schrijft Maria, dan schrijft Lucas, doch Maria bewaarde al deze woorden. Daar zit een tegenstelling in. Daar zit een scherp onderscheid in. Verbazing, verwondering is nog niet hetzelfde als het woord bewaren. Die mensen daar in Bethlehem, die zijn blijven steken in de verbazing over dat wonderlijke wat ze horen. Ze hebben er even van opgekeken en ze hebben even tegen elkaar gezegd, het is toch wel een aparte boodschap die we horen van die herders. Maar daar blijven ze in steken. Ze dringen niet door tot het wonder zelf, tot de zaligmaker die geboren is. En ze gaan ook niet net als de herders onderweg naar het kind in de kribbe. En de Heilige Geest die laat ons vanmorgen zien. Maar Maria bewaarde wel al die woorden. Al die woorden die de herders gesproken hebben. Al die woorden die de herders van dit kind gezegd hebben. Die bewaart ze in haar hart. Ja, zegt er vanmorgen iemand in de kerk, dominee, ik kan me dat eigenlijk nog wel voorstellen dat dat van Maria hier gezegd wordt. Maria is immers de moeder van de Heere Jezus Christus. Ze is immers toch wel een vrouw met een hele bijzondere positie. Ja, maar wat wou u daar dan mee zeggen? Wou u daar dan mee zeggen dat Maria van zichzelf een bijzondere vrouw was en dat daar iets in ligt van het feit dat zij die woorden van de herders wel bewaart? Ja, zegt een ander, maar ze is net moeder geworden van de Heere Jezus Christus, de Zoon van God. Ja, ze zit toch wel in een hele andere positie dan al die mensen daar in en rond Bethlehem. Maar laten we dan niet vergeten, gemeente, dat deze Maria, wie was ze eigenlijk? Nou, daar hoef je maar even voor terug te bladeren in het Lucas-evangelie. Maria, dat was een jonge vrouw, wij zouden haast nog zeggen een tiener, want op die leeftijd was ze. Ze had verkering met Jozef en ze was verloofd met Jozef en ze had plannen om met hem te gaan trouwen. Je zou kunnen zeggen, het is een jong stelletje zoals zoveel anderen die samen plannen maken voor de toekomst. Er is helemaal niks bijzonders aan en het is allemaal zo gewoon zoals het altijd gaat. Inderdaad. Maria is een gewone jonge vrouw. Ook een zondares. Niet beter, niet anders dan anderen. Dus daar moet u het verschil van morgen niet in gaan zoeken. Als u gaat zeggen van ja, het is nogal logisch dat Maria die woorden bewaart. Want zij maakt allemaal zulke wonderlijke dingen mee. Er is vanmorgen, mijn gemeente, maar één antwoord op te geven. En dat is dat Gods genade in haar leven is binnengekocht. En dat Gods genade zo krachtig in haar gewerkt heeft. En dat is al begonnen toen die engel daar kwam uit de hemel. Die engel Gabriël die naar Nazareth is gegaan met de boodschap aan deze jonge vrouw. Dat zij begenadigd is. Gezegend onder de vrouw. Ze is door de Heere uitgekozen om moeder te zijn van de Zoon van God, de Zoon van de Allerhoogste. En dat zijn toch indrukwekkende woorden, woorden vol van goddelijke majesteit als tegen haar gezegd wordt. Het heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods Zoon genoemd worden. En Maria kan die woorden op dat moment ook niet allemaal bevatten. Ze zegt ook tegen de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? Maar van één ding is ze overtuigd. Deze woorden die de engel spreekt, zijn woorden die van God komen, die waarachtig en betrouwbaar zijn. En je ziet het bij haar, hoe de Heilige Geest haar brengt tot de overgave aan dat woord van de Heere. Zie de dienstmaagd des Heeren, mij geschieden naar uw woord. En ze is vol verwondering over de genade die de Heere aan haar heeft bewezen, getuige haar lofzang. En die woorden zijn met haar meegegaan die de engel gesproken heeft. En toen ze later op bezoek was bij haar oudere nicht Elisabeth, van wie ze gehoord had dat ze ook op een wonderlijke wijze in verwachting geraakt was, toen is ze daar binnengekomen in dat huisje van Elisabeth en daar zijn weer zulke wonderlijke woorden tegen haar gesproken. Gezegend zijt gij onder de vrouwen, gezegend is de vrucht van uw buik. Van waar komt mij dit, dat de moeder van mijn Heere tot mij komt? Zal je maar gezegd worden, gemeente, als jonge vrouw, door zo'n oudere vrouw, van wie we ook lezen dat ze samen met haar man rechtvaardig was en de Heere vreesde, dat hij tegen je zegt, je bent de moeder van mijn Heere, mijn Heere. Dat kind dat Maria bij zich draagt, dat is de Heere van Elisabeth. En als ze dan terug is in Nazareth. En de weken gaan verder. En Maria is in verwachting. En gaat zich samen voorbereiden met Jozef. Op de geboorte, op de komst van hun zoon. Dan worden ze vervolgens ook nog op bevel van keizer Augustus naar Bethlehem gestuurd. En dan komen ze daaraan in Bethlehem. En dan lezen we dat er voor hen geen plaats is. En dan wordt dat kind geboren. Onder omstandigheden waarvan wij zeggen, het zijn zulke armoedige omstandigheden. Dat is toch eigenlijk niet wat bij dit kind past, die de koning, de Heere is, die op de troon van zijn vader David zal zitten. En wanneer dan de herders geweest zijn, en die hebben die woorden gesproken die ze van de engel ontvangen hebben, dan lezen we van Maria, ze bewaarde deze woorden alle tezamen. Al die woorden, inderdaad die woorden die de herders gesproken hebben. Maar ik denk dat je ook mag zeggen de woorden die ze zelf al ontvangen had van de engel Gabriël. Die woorden die ze gehoord had uit de mond van haar nicht Elisabeth. En ook voor Maria wordt het allerbelangrijkste dat deze woorden laten zien dat het kind dat geboren is, dat is de zaligmaak. Ze wordt niet behouden omdat ze de moeder van de Heere Jezus is. Ze wordt niet zalig omdat zij dat kind gebaard heeft. Maar ze wordt zalig omdat dit kind de zaligmaker is. Dat is de boodschap die de herders doorgeven. Dat is de boodschap die Maria ontvangt. En dat is wat Maria ziet in dat kind dat geboren is. De zaligmaker die ook in haar leven gekomen is om haar te redden van het grootste kwaad, de zonde, en ook haar te brengen tot het hoogste goed, de gemeenschap met God. Die zaligmaker is in haar leven gekomen dankzij die oneindige goedheid en oneindige liefde van God. Zou ik het zo vanmorgen mogen zeggen, gemeente? Dat al die woorden die Maria gehoord heeft, dat die haar gebracht hebben bij de zaligmaker. Die woorden die gesproken zijn door Gabriël, door Elisabeth en hier door de herders. Ze bewaart die woord. Zo ontvangt ze die woorden. Als woorden van God. Als woorden die licht geven over haar kind. En over de positie van haar kind. En over het werk van haar kind. En over de plaats van haar zoon. Bewaren. Dat betekent dat je ze als een schat met je meedraagt in je hart. Je kunt natuurlijk ook dingen bewaren waarvan je vergeet dat je ze in huis hebt. Je hebt soms dingen waarvan je zegt, nou ja, die bewaar ik maar op zolder. En na 10 jaar dan kom je het nog weer eens een keer tegen en dan denk je bij jezelf, oh ja, dat had ik ook nog in huis. Dat is ook bewaren natuurlijk. Maar dat is niet het bewaren van onze tekst. Het bewaren van onze tekst is dat Maria eruit leeft, dat ze die woorden bij zich draagt en dat ze uit die woorden leeft en dat ze terugvalt op die woorden. Het betekent deze woorden levend houden, in gedachten houden, elke keer weer opnieuw overdenken. En waarom doet Maria dat? Waarom bewaart ze al die woorden? Wel, omdat dat zulke indrukwekkende woorden zijn, geladen vol van goddelijke kracht en zaligheid. U is heden geboren de zaligmaker. Dat zijn ook woorden die in het hart van Maria doorklinken tot in het diepst van haar ziel. Die geven een heerlijk getuigenis van wie haar zoon is, die zij heeft mogen baren in deze nacht. Gods genade is ook reddend en zaligmakend in haar leven gekomen. En als Gods woorden je dat laten zien, dat God zijn zoon gezonden heeft om zondaren zalig te maken, om zondaren te redden van het eeuwige verderf en ze te brengen tot het eeuwige leven. Ga je die woorden bewaren, dan treffen die woorden zo het hart en dan raken die woorden zo het hart, dat je daar niet meer los van komt. En Maria die heeft die woorden al van de engel Gabriël ook gehoord, die ook wijzen op wie haar zoon is. Er zit wat dat betreft een stukje herhaling in voor Maria, in wat ze gehoord heeft van Gabriël en wat ze hoort uit de mond van de herders. En al die woorden, die voegt ze bij elkaar. Woorden die vol zijn van goddelijke kracht en majesteit. En dan zegt Lucas vanmorgen tegen ons hier in de kerkgemeente: hebt u dan wel in de gaten dat dat een groot onderscheid is met al die andere mensen daar in Bethlehem en omgeving, die zich wel verbazen over het woord, maar die in dat woord de zaligmaker niet ontmoeten en op dat woord ook niet tot de zaligmaker gaan? En dat heeft ons vanmorgen wat te zeggen, gemeente. Want hoe horen wij het woord? Onze tekst laat vanmorgen zien dat er een scherp onderscheid is in hoe mensen met het woord omgaan. En dat uiteindelijk er maar tweeërlei mogelijkheid is. Of je hoort het woord aan, misschien wel met verbazing. Of je zegt, ja, ik heb al zo vaak het evangelie ook op de kerstdagen gehoord, zoveel nieuws zit er voor mij niet meer in. Maar dan wordt de vraag nog klemmender. Als u al zo vaak het woord gehoord hebt, welke uitwerking heeft het dan? Als u al zo vaak verkondigd is, u is heden geboren de zaligmaker. Hebt u dat woord veracht? Heb jij dat woord naast je neergelegd? Leef je nog altijd zonder de zaligmaker, terwijl je het woord gehoord hebt? De tekst van vanmorgen laat zien, gemeente, hoe ernstig het is wanneer wij onbekeerd doorleven als hoorders van het woord. Hoe zullen we ontkomen als we op zo'n grote zaligheid in de Heere Jezus Christus geen acht slaan? Hoe zullen we ontkomen, gemeente, als we zo dicht bij het woord hebben geleefd, maar niet tot de zaligmaker onze toevlucht genomen hebben? U hebt weer kerstspreken gehoord, adventspreken. Wat is de vrucht daarvan? Tot welke groep behoort u? En jij? Want de scheiding voltrekt zich ook vandaag onder de prediking van het evangelie. Het is niet om het even hoe we in de kerk zitten, gemeente. Het is niet om het even hoe we naar het woord luisteren. Ons wordt diezelfde boodschap verkondigd. U is heden geboren de zaligmaker. En dat is een machtige boodschap. En dat is een heerlijke boodschap. Dat is een boodschap dat de Heere omziet naar verloren mensen. Mensen die de dood verdiend hebben tot in eeuwigheid. Mensen die het waard zijn om voor eeuwig buiten de gemeenschap met God gesloten te zijn. Dat is immers wat wij verdiend hebben door onze zonde. En de Heere zou ons terecht in die duisternis en in die verlorenheid hebben kunnen laten. Maar de Heere die doet het niet. En die laat elke keer zijn zoon aan ons verkondigen. En hij legt zijn zoon aan ons hart. U is heden, jou is heden geboren de zaligmaker. In de prediking worstelt de Heere om u en jou behoud, om je bij de Heere Jezus te krijgen. Is dat de uitwerking nou van de prediking? Wat blijft er nou over als de kerstdagen straks voorbij zijn en de jaarwisseling straks en we alles weer opruimen en het gewone leven weer gaan beginnen? Ben je dan nog even ver als voor de kerstdagen in geestelijk opzicht? Nog altijd dezelfde. Onbekeerlijk. Je leeft gewoon door. De vraag van morgen is, gemeente, wat is de blijvende winst van de prediking ook op deze dagen? Of is die er niet? En zou je daar dan niet van moeten schrikken vanmorgen? Als je straks weer de kerk uitgaat, weer een preek gehoord hebt, dat je nog niet aan de voeten van de zaligmaker terecht bent gekomen. Terwijl de Heere zegt, ik zend ook u en jou verkondigers van die zeer blijde boodschap. Daarin zit toch ook iets van het welbehagen van de Heere, zeggen onze Dordtse leerregels. Want de Heere doet dat wanneer hij wil en tot wie hij wil. Zo goed is de Heer, dat hij je niet loslaat. Dat hij je niet zomaar verloren laat gaan. Dat hij zelfs niet wil dat je verloren gaat, maar dat je tot bekering komt. U is heden geboren de zaligmaker. En zo wil de Heere binnenkomen in het leven van zondige mensen. Opdat we dat woord gaan bewaren. Dat dat woord gaat haken in onze ziel. En dat we die borg de Heere Jezus nodig krijgen. Als onze zaligmaker. Want dat is, gemeente, wat er hier in onze tekst in feite gezegd wordt. Dat Maria al die woorden bewaart. Zodat ze zicht krijgt op wie dat kind is. Wat ze zelf heeft mogen baren. Het is de zaligmaker. En als je alleen al dat woord overdenkt, gemeent, dat Jezus de zaligmaker is, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Als de Heilige Geest dat gaat toepassen in je hart, dat je zo diep verloren ligt in jezelf en dat je zelf ook geen enkele mogelijkheid hebt om je eruit te redden. Zoals een drenkeling in het water ligt en geen enkele mogelijkheid heeft om zichzelf te redden. Maar dat dan die redding van boven komt, van Gods kant. Dat dat nou het werk van de Heere Jezus is. Om mensen te redden die zichzelf niet kunnen redden. Kijk, dan kom je niet meer los van dat woord, gemeen. En dan gaat dat woord zijn kracht doen in je leven. En dan zou ik vanmorgen in het bijzonder willen zeggen, gemeente, als ik dan even kijk naar Maria, van wie ik net zei, dat is nog een jonge vrouw, een tiener haast. Dat de Heere ook jonge mensen juist door zijn woord wil aanspreken. En jonge mensen wil aanspreken. Ook vanmorgen hier in de Pnielkerk. Dat er ook voor hen die zaligmaker is. Waar je ook mee bezig bent in je leven. Waar je gedachten op dit moment ook mee vervuld zijn. Maar dat de Heere wil binnenkomen in je leven met dat woord geladen door de kracht van de Heilige Geest. Zodat dat woord het belangrijkste gaat worden in je leven. Als je bijvoorbeeld verkering hebt, onderweg naar een trouwdag, druk bezig bent met alle voorbereidingen, met je huis en noem allemaal maar op. Jozef en Maria, die zullen er ook wel wat van geweten hebben. Maar het woord is binnengekomen in hun leven. En er kwam zicht op die zaligmaker. En dat heeft hun verdere leven bepaald. En dat is nou wat de Heere ook in jullie leven wil doen, jonge mens. Gods genade is er niet alleen maar voor ouder. Niet alleen maar voor mensen zoals een Zacharias en een Elisabeth, die oudere mensen waren, maar ook voor jongere mensen, zoals een Jozef en een Maria. Die hij wil vervullen met de vrezen van zijn heilige naam. Vraag het vanmorgen, gemeente, boren de woorden van God diep in onze ziel. En dat er verwondering, en dan de echte verwondering komt. Diep uit je hart. Wat een wonder dat er een zaligmaker voor mij is. Of heeft u dat nog nooit klein gemaakt? Dat er een zaligmaker is. Dat de Heere Jezus er is. We kunnen dat misschien zo vanzelfsprekend vinden. Want we zijn erbij opgegroeid en we wennen aan de prediking dat de Heere Jezus er is. Maar als de Heilige Geest in je leven gaat werken, gemeente, dan wordt het een groot wonder dat er een zaligmaker is. Dan kun je dat wonder niet meer klein krijgen. Dan ga je zien wie hij is. Hij die arm is geworden daar hij rijk was. Opdat hij ons door zijn armoede rijk zou maken. Kijk, en Maria, gemeente, die bewaart al die woorden. Die overlegt ze in haar hart, staat er in de tekst. En dat overleggen, dat betekent dat ze erover na is gaan denken. Dat ze het ene woord naast het andere heeft gezet. Dat ze de woorden ook zo naast elkaar heeft gezet. Opdat ze zicht zou krijgen op wie dat kind is dat uit haar geboren is. En dan kun je zeggen, die woorden die de engel gesproken heeft tegen haar daar in Nazareth, de engel Gabriël, dat komt ook overeen met de woorden die ze van de herders gehoord heeft. Die ze van de herders gehoord heeft. Is dat heerlijk als de Heere zijn eigen woord bevestigt in je leven? Als de Heere terugkomt op wat hij eerder gesproken heeft. Dat doet de Heere nu ook bij Maria. Dat woord bewaren, overleggen in het hart. Dat betekent dat je schrift met schrift gaat vergelijken. Dat je de woorden Gods naast elkaar gaat leggen. Maria hoort daarin de bevestiging. De bevestiging dat haar zoon, de zoon van David is, Christus de Heer. En er zullen voor Maria ook weer nieuwe aspecten en nieuwe elementen in gezeten hebben. En er zullen voor haar ook weer nieuwe dingen zijn gaan oplichten. Die woorden die ze gehoord heeft, die zijn als glanzende juwelen die de grootheid en de heerlijkheid van dit kind laten zien dat uit haar geboren is. En het zijn woorden, gemeente, die zijn zo vol van de heerlijkheid van de Zoon van God, dat ze ook niet in één keer te bevatten zijn. En dat ze uiteindelijk ook niet te begrijpen zijn in die zin dat je alles kunt verklaren. En toch, Maria, overdenkt die woorden. De Heere heeft ons ook het verstand gegeven. Ook om na te denken over het woord van God. Nee, dat betekent niet dat ik alles kan uitleggen en kan begrijpen hoe het allemaal precies zit. Dat heeft Maria ook niet gekund. Dat wonder dat uit haar de Zoon van God geboren is, de zaligmaker, dat heeft ze niet kunnen verklaren. Maar ze heeft door het verlichte verstand van de Heilige Geest wel nagedacht over wat de Heere tegen haar gezegd heeft. En ze heeft dat bewaard in haar hart. En ze heeft dat overlegd in haar hart. En ze heeft dat allemaal naast elkaar gezet. En ze heeft ontdekt wie haar kind is. Zoals Johannes dat later zal zeggen, het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. In al die woorden is de heerlijkheid van de Zoon van God gaan oplicht. En ze heeft niet alles op één dag geleerd. Aan het einde van dit hoofdstuk 2, dan lees je in de tempel waar ze dan met Jezus geweest is. En Jezus is dan inmiddels 12 jaar. Dat ze ook weer nieuwe dingen moest leren. En dan lees je ook aan het slot van het hoofdstuk. En ze bewaarde al deze dingen in haar hart. Ze heeft ook niet direct alles verstaan. Maar ze heeft die woorden in haar hart als een kostbare schat opgesloten en meegenomen. En ze heeft het als een puzzel, laat ik het daar even mee vergelijken vanmorgen, al die stukjes bij elkaar bewaard. En ze is biddend gaan overleggen. Als je een legpuzzel hebt en al die stukjes liggen door elkaar heen, dan moet je proberen om al die stukjes bij elkaar te krijgen, zodat het één mooi geheel wordt. En dan zie je wat er op die puzzel te zien is. Nu is het woord van God geen legpuzzel in de zin van alles ligt door elkaar heen en wij moeten het maar uitzoeken. Maar er zit iets wel in van een heilig, de dingen bij elkaar neerleggen die God in zijn woord aan ons gegeven heeft. Dat je in dat woord de verbanden gaat ontdekken. En dat je de betekenis van woorden die je eerst niet zag gaat ontdekken. En dat allemaal om de heerlijkheid van de Zoon van God te zien en te aanschouwen in zijn woord. De zaligmaker die hij wil zijn van zo'n verdorven en verloren zondaar als ik in mezelf ben. Dan gaat de heerlijkheid van de Zoon van God schitteren in die woorden. Kijk, en dat is de bedoeling, gemeente, van dat overleggen en dat bewaren. Dat we zicht krijgen, meer en meer zicht krijgen op de rijkdom van de genade die God geopenbaard heeft in zijn enig geboren Zoon, de Heer Jezus Christus. Paulus die omschrijft dat in een van zijn brieven nog op wat een andere manier. Maar dan bedoelt hij hetzelfde. Dan zegt hij, de Heilige Geest die leert ons geen woorden die de menselijke wijsheid leert. Maar woorden die de Heilige Geest spreekt. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Want de natuurlijke mens, die verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. Want ze zijn hem dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Nu Maria gemeente is door de Heilige Geest, niet van zichzelf, maar door de Heilige Geest, een geestelijk mens, die het woord ontvangen heeft. En het woord bewaart. En wie bent u nou? Bent u een geestelijk mens? Nee, dat is niet hetzelfde als een kerkelijk mens. Je kunt kerkelijk zijn zonder geestelijk te zijn. Je kunt kerkelijk zijn. En het woord horen. Zonder levend gemaakt te zijn. Dat is aangrijpend, gemeente. Als je je leven lang in de kerk zit en het blijft alleen maar bij een kerkelijk mens blijven, zonder een geestelijk mens te worden. De Heilige Geest maakt zondaren tot geestelijke mensen. En wie zijn nou geestelijke mensen? Dat zijn mensen die zeggen, spreek Heer. Uw knecht hoort. Dat zijn mensen die afhankelijk zijn van het woord. Die het woord gaan overdenken. Die het woord gaan bemediteren. Zoals de reine dieren dat doen. Zoals de koeien dat in het veld doen. Wanneer ze gras tot zich genomen hebben. Dan gaan ze er later nog eens even rustig voor zitten. Om dat te herkauwen. Mensen die geestelijk zijn. Nee, die vinden zichzelf niet zo geestelijk, maar die gaan ontdekken dat het woord van God geestelijk is. En dat ze het van dat woord moeten hebben. En dat woord dat gaat licht geven over je eigen hart en over je eigen leven. En over de zaligmaker die gekomen is om zulke zondaren die verloren liggen te redden en zalig te maken. Nee, dat gaat lang niet altijd in één keer. Wat dacht u van Maria? Als ze straks de woorden van Simeon hoort dat een zwaard door haar eigen ziel zal gaan. Als het gaat om de weg die dat kind zal gaan. De zaligmaker die geboren is, de weg van het kruis. Dat zal voor Maria ook niet direct duidelijk zijn geweest. Daar heeft de Heilige Geest later licht over moeten geven. Nou, zo is het ook met de woorden van God, gemeente, in het geestelijke leven. Er zijn soms woorden van de Heere waar je niet uitkomt. Er zijn soms woorden van de Heere waar je mee vastloopt als kind van God. Wat dacht u van Maria, gemeente? Ze had de woorden gehoord dat uit haar geboren zou worden de zoon van David, die op de troon zou zitten, aan wiens rijk geen einde zou komen. En wanneer dat kind geboren wordt daar in Bethlehem, dan kan ze dat kind niet eens een normale wieg aanbieden. Dan ligt dat kind daar in een voerbak, gewikkeld in doeken. Zou dat ook bij haar niet vragen hebben opgeroepen? Heren, u hebt toch gezegd dat dit kind de zoon van David is, de koning, de Heer. Ja, het woord van God, gemeent, dat roept soms in ons hart vragen op. Als we kijken naar onze eigen situatie, als we kijken naar onze eigen omstandigheden, als Gods weg door de diepte heen gaat en als Gods weg meer dan eens een kruisweg is, ook in het leven van zijn kinderen. Maria heeft al die woorden bewaard, die woorden meegenomen. En zo is ze zalig geworden, gemeente. Want ik lees, en dat is wel heel opvallend, dat er op een gegeven ogenblik iemand bij de Heere Jezus komt. En die zegt tegen de Heere Jezus, als hij de woorden en de prediking van de Heere Jezus gehoord heeft: zalig is de buik die u gebaard heeft en de borsten die u gezoogd hebben. Wat zegt de Heere Jezus dan? Nee, dan heeft de Heere Jezus het niet direct over Maria. En dan zegt hij niet: Maria is zalig omdat ze mij gebaard heeft. Maar wat zegt de Heere Jezus dan als antwoord op de uitroep van deze man? Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Kijk, dat is nou het geheim van Maria geworden. Ze heeft het woord bewaard in al haar omstandigheden. En dat woord dat heeft haar soms ook weer moeten corrigeren. En Jezus heeft haar soms moeten corrigeren met zijn woorden. Dat is ook de werking van het woord in het geestelijke leven. Dat God ons terecht moet wijzen. Dat de Heere ons moet vermanen. Dat de Heere ons moet wijzen op ons ongeloof en onze zonden die in ons zijn overgebleven. Dat woord, gemeente, dat heeft zo'n indringende kracht in het leven van Gods kinderen. Heeft dat woord in ons leven ook die uitwerking? Hoe gaan wij nou met het woord om, gemeente? Dan vraag ik dat vanmorgen ook aan hen die de Heere mogen vrezen en de Heere mogen kennen. Overdenken wij dat woord nog? Bewaren we het in onze harten om te overleggen? Is daar nog de stilte? Stilte om de Heere te laten spreken door zijn woord en geest in de binnenkamer. Zeker. Het is heerlijk als je in de gemeente met deze dagen de lof en de heerlijkheid van de Heere mag bezingen door de psalmen en hem de lof en de eer te geven, zoals de herders dat ook deden. Maar daar hoort toch ook bij, dat is toch ook een kant van het geestelijke leven, dat we in de stilte zijn met het woord van God alleen. En niet alleen maar op deze kerstdagen, maar ook daarna wordt ons leven daar nou blijvend in getekend. Of zou het misschien kunnen zijn dat ook onze lauwheid in het geestelijke leven, onze traagheid, als dat er is gekomen in het geestelijke leven, onze duisternis waarin we meer dan eens ons bevinden, ook als we de Heere mogen kennen, zou dat misschien ook niet een gebrek zijn aan dat overdenken van het woord van God. Dat luisteren in stilte, dat overleg om de juiste betekenis van de woorden van God te ontvangen. We leven in een tijd, gemeente, waarin alles snel en alles vlug moet. En je hebt wel eens het gevoel, zo moet het vandaag ook in de kerk gaan. Het moet allemaal even vlug en de Heilige Geest moet maar even snel werken. Maar gemeente, zo werkt de Heilige Geest niet. De Heilige Geest werkt in de stilte met het woord. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. Kijk, en dan gaat de Heilige Geest daar gebruik van maken. En dan gaat hij zicht geven op die borg en zaligmaker, meer en meer. En dan zal mijn overdenking van hem zoet zijn. Als in dat woord de zaligmaker zelf op gaat lichten. Als die zaligmaker die juist armen en verlorenen redt. En zo leer je jezelf toch al meer en meer kennen. Als een verloren mens. Als iemand die zichzelf niet redden kan. Als iemand die zichzelf niet zalig maken kan. Dat is gemeente het overdenken van het woord. Nemen we daar de tijd voor? En dat vraag ik nu aan u en jullie allemaal. Want we leven in een tijd waarin we in ieder geval de geest niet mee hebben. Tenminste, ik bedoel de geest van de tijd. Want er wordt zoveel op ons afgevuurd door allerlei gedachten, allerlei kanten, dat we niet eens meer de tijd hebben, denken we, om echt naar het woord van God te luisteren. En wat doe jij met je Bijbeltje? Ligt dat alleen op je nachtkastje? Ligt dat onder je mobiel? Je pakt altijd eerst maar je mobiel en je Bijbeltje blijft maar liggen. Want je denkt dat dat zo belangrijk is, de berichten die je allemaal binnenkrijgt. Het zal misschien best wel belangrijk voor je zijn. Maar wat daar onder je mobieltje ligt, die Bijbel, dat is het belangrijkste bericht. Jou is heden geboren de zaligmaker. God wil je behouden en wil je trekken. Zou je daar niet de tijd eens voor nemen? Dat is geen verloren tijd. Weet je wat verloren tijd is? Dat je altijd maar met al die andere berichten en dingen bezig bent. En dat je daar helemaal in opgaat. En dat je geen tijd meer hebt voor God en voor je ziel. Dat is verloren tijd. Want dat betekent straks, als God het niet verroet, voor eeuwig verloren zijn. En de Heere zegt, hoor, en je ziel zal leven. Waar vullen we onze tijd mee, gemeente? Is dat met het overdenken van het woord van God? Of vullen we onze gedachten met van alles en nog wat, en zijn we daar alleen maar mee bezig? Ik zei al, de Heere schakelt ook ons verstand in, echt waar. Je kunt het niet afdoen met, de Heere die moet tot mijn ziel spreken, en ondertussen laat je gewoon de Bijbel dicht. Dan is de Heere wel zo vrijmachtig dat hij zegt, als jij de Bijbel dichtlaat, dan spreek ik ook niet. Dat kan. Dat is ook onze verantwoordelijkheid. En daarom onze tekst laat ons vanmorgen zien, gemeente, hoe nodig het is om dat woord te openen, dat woord te lezen en dat woord te herlezen in de stilte. Want zo alleen kun je dat woord ook uitdragen. Zo alleen kun je als de herders ook uitgaan om te verkondigen die grote daden van de Heere aan anderen. Hoe zou je aan een ander de Heere Jezus moeten aanprijzen als je hem zelf niet hebt leren kennen in de binnenkamer? Is dit woord van God u en jouw grootste schat? En kun je het nou vanmorgen zeggen, Heere, ik zal uw woord bewaren. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief. Ook doe ik u bevelen. Amen.
met mijn geheel gemoed. Dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. Wees naar uw woord genadig, behoed de knecht en red hem uit gevaren.
eindigen we met dankgebed. Heere, we danken u voor dat woord. U was het niet verplicht om het aan ons te geven. U was ook niet verplicht om uw zoon te geven. Maar u hebt het gedaan. Het eenzijdige zondaarsliefde niet te vatten en niet te peilen. Zo maakt u ons uw heil bekend. En we bidden, Heere, laat dat woord zo zijn kracht mogen doen, dat niemand van ons meer zonder die zaligmaker verder gaat en verder leeft. Maar dat we allen in hem die zaligmaker gaan zien en vinden. En dat we zo zijn schoonheid mogen zien in zijn woord. Meer en meer van hem mogen leren op onze verdere levensweg. De geestelijke dingen met de geestelijke mogen samenvoegen. en zo mogen zien wat voor een genade u in hem geschonken hebt. Heren, wij bidden, laat zo uw woord tot zegen mogen zijn. Zegen ons ook in het verdere van deze dag. Zegen ook vanmiddag de kerstfeestviering van de zondagsschool. Geef ook dan, Heren, dat uw naam verheerlijkt mag worden. En ook in de harten van onze kinderen. Heren, wilt u toch ook werken? Daar mogen we toch ook om bidden en vragen. Want u bent toch de God van het verbond. Heren, wilt u zo de gemeente gedenken. Zegen de dienaren van het woord. Stel ook hen tot een rijke zegen. Zegen de kerkenraad. Wees ons nabij. Als we in deze laatste dagen van het oude jaar zijn en straks de grens naar het nieuwe overgaan. Heere, dat het ons om u te doen zal zijn, dat u met ons meegaat, met uw lichtend aangezicht. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte nog Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. 56, vers 5. Ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u en jullie mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.